Heet, het viel u misschien wel op aan het einde van het Bijbelgedeelte dat het over profeten gaat die door de tegenstanders van Nehemia zijn ingehuurd. En ik dacht, het is goed om daar eens wat meer bij stil te staan. Profetie, vals en waarde toen en nu. 11e preek uit het boek Nehemia. Gemeente van de Heer Jezus Christus, gasten, eindelijk is het dan zover. De grote klus is geklaard, althans bijna. De muur is herbouwd, de bressen zijn hersteld. Wat een geweldige inspanning heeft dat gekost. En op allerlei manieren heeft de tegenstander geprobeerd dat werk van God, waar Nehemia en de anderen mee bezig zijn, te dwarsbomen. Satan heeft geprobeerd via Tobia, Gesem en Sanballat, via het wapen van de spot, door middel van list en bedrog, Nehemia 4. Hij heeft geprobeerd door het vuurtje van de interne spanning in het volk op te stoken, Nehemia 5. Maar dat is hem niet gelukt. Het volk is eensgezind aan het bouwen gegaan, eensgezind gebleven in werken en gebed. En nu is er nog maar één ding wat moet gebeuren. De poorten moeten er nog ingehangen worden. Lazen we in vers 1. En Satan denkt, ik ga het nog één keer proberen. Het slotoffensief. En nu komt het wel heel erg dichtbij, want Satan maakt gebruik van het middel van de profetie. Een profeet die geroepen is om woorden van God door te geven. Hier zijn het profeten die ervoor betaald worden. Om woorden te spreken die de tegenstanders behagen. En dat is heel erg gemeen en ontzettend verwarrend. En je ziet in dit hoofdstuk dat Satan langzamerhand de tegenstanders langzamerhand het offensief opbouwen. Het begint opnieuw met de pijl van list en bedrog. Want Sanballat, Gesem en Tobias nodigen Nehemia uit voor een gesprek. U weet, ze zijn net als Nehemia landvoogden. Mensen die op hetzelfde niveau staan, zeg maar collega's. En ze nodigen hem uit voor een werkbespreking. Hoe staan de zaken in de stad ervoor? Maar ze hebben wel begrepen dat Nehemia de spil is waarop het werk in Jeruzalem draait. En als ze nou met elkaar hem kunnen neutraliseren, uitschakelen misschien, dan kunnen ze alsnog hun doel bereiken. En ze proberen het subtielste nodig om uit gewoon voor een gesprek. En zo kan de tegenstander dus ook werken. Niet als een brullende leeuw, maar op een hele eenvoudige manier. Als een engel van het licht. Maar pas ervoor op. Kunnen wij ook mee te maken hebben. Laat je niet zomaar ompraten door collega's of vrienden. Ga niet zomaar in op wat mensen tegen je zeggen of adviseren. Raadpleeg de Heere God altijd, want wat heel onschuldig kan lijken, kan zomaar een val zijn. Het lijkt soms zo onschuldig. Ach, wat kan het kwaad. Laat ik maar eens een keer met mijn collega's meedoen op die trip. Ik val toch al zo vaak uit de toon. Het kwaad is binnen handbereik, soms zomaar een muisklik verwijderd. En de tegenstander heeft steeds een vast patroon. Probeert je weg te lokken achter de beschermende muur van Gods geboden. En dan opent hij de frontale aanval, dan ben je kwetsbaar. En als je een keer toegeeft, zonder dat je het beseft, zit je vast. Kun je gebonden raken. Laat je niet overhalen tot compromissen die je geestelijk leven kunnen uithollen. Wees alert. Nehemia gaat dan ook niet op dat voorstel van de mens in. Hij vertrouwt het niet. Waarom niet? Omdat de omgang met de Heere God hem gevoelig heeft gemaakt. Nehemia weet wat hem te doen staat. Dat heeft God tegen hem gezegd. Ik heb een groot werk te doen. God had tot hem gesproken. En Nehemia houdt zich daaraan. En dat weegt zwaar. Hij laat zich niet afleiden, maar is gefocust. Hij zet de Heere God op de eerste plaats. Dat wat God van hem gevraagd heeft, dat zal hij doen. En gemeente, ik denk dat dat belangrijk is voor ons allemaal, dat we de Heere God op de eerste plaats zetten. Hem bovenaan ons prioriteitenlijstje. En bid dan om de hulp van de Geest, dat hij je onderscheidingsvermogen geeft. Om te weten wat in al die concrete situaties die zich aandienen, je wel of niet kunt doen. Dat hij je fijngevoeligheid geeft. Dat je soms zo makkelijk over een grens kunt gaan. Fijngevoeligheid is zo erg nodig. Als er verleidelijke dingen, uitdagingen op je afkomen. Dat je soms ook nee zegt. Niet omdat je overal tegen bent, maar omdat er iets is wat je heilig is. En dat is de omgang met de Heere God. Misschien wel je gezin of iets anders. De kerkgang of het ambt. Dat je zegt, nee, dat zijn dingen die voor mij op de eerste plaats staan. Daar heeft God mij toe geroepen. En de tijd dat ik hier op aarde ben, is genadetijd. Vergeet niet dat je als gelovige, wij een groot werk op aarde, dat wij dat hebben te verrichten. Je leven, je studie, je werk, je relaties, de vriendschappen staan als het goed is in het kader van het Koninkrijk van God. Stel je prioriteiten goed, de tijd is kostbaar. Je kunt het zomaar verspillen. Blijf gefocust. Nehemia, God heeft dit van mij gevraagd. Eén ding zal ik doen en dat is wat Hij van mij vraagt. En weet u, dan ben je in het gezelschap, zo te zeggen, van de Heer Jezus. Wat heeft de duivel aan hem getrokken om hem van dat grote werk ook af te houden? Wat is hij verzocht geweest door Satan, daar al in de woestijn? Spring maar van die tempel af, God zal zijn engelen wel naar je sturen. Maak van deze stenen brood, aanbid mij en dan zal ik je alle koninkrijken en heerlijkheid geven. Maar Jezus zei nee, want er was iets belangrijks wat hij had te doen. Dat grote werk op aarde moest hij vervullen, verzoening doen voor onze zonden. En hij gaf al zijn tijd daaraan, aan dat ene. Om ons mensen te redden en vrij te maken. Vrij. Dat wij zouden kunnen leven. Voor Gods aangezicht. Hem zouden kunnen dienen. Hier zien we de aanval. Dat Nehemia wordt afgeleid van het belangrijke. En, dan komt het, en als dat niet lukt. Als Nehemia zegt nee dit vraagt God van mij. Dan komt het op een andere manier. Dat is de tweede pijl van de roddel. Het roddelcircuit. De geruchten. Nehemia, we hebben gehoord, de mensen zeggen het, je wil zeker koning worden. Nou, als de koning van Perzië dat hoort, is het goed mis. Kom, we zullen je helpen. Je zult onze steun dubbelhard nodig hebben. Kom met ons praten, opnieuw de uitnodiging. En men probeert hem te ontmoedigen, bang te maken. Het is een pijnlijk gerucht. Er zijn zelfs profeten bij betrokken. En ja, dat is ook wel voor Nehemia lastig geweest als Jood, want er leefde natuurlijk in het volk wel de verwachting van een koning. Er zal een koning uit het geslacht van David komen, de Messias. Ze wrijven zout in de wonden van de gelovige Nehemia met dat gerucht. De Joden verwachten een koning, dat God het koningschap in Israël zou herstellen. Er school waarheid in de opmerking van de tegenstanders en dat is een subtiele tactiek. Niet helemaal leugens spreken, maar gemixt met de waarheid. Een beetje waarheid en wat leugen erachter. Het gerucht en dan de open brief. Normaal zijn brieven gesloten, maar nu kan die brief iedereen die brief lezen. Men probeert Nehemia onder druk te zetten. Kijk eens wat er allemaal gebeurt, nu moet je wel acteren. En wat doet Nehemia? Ja, wat kun je in zo'n situatie doen? Hij ontkent de beschuldigingen. Nee, ik wil geen koning worden. Het klopt niet wat jullie beweren. Wat doet Nehemia? Hij bidt. Vers 9. Heere God, maak mijn handen sterk. Als er verleidingen zijn, als er roddel is, als er onwaarheid over je wordt uitgesproken, dan vreet dat, dan doet dat wat met je. En daarom het gebed. Dat is zo krachtig. Heere God, maak mijn handen sterk. Dat ik niet kwaad met kwaad zal vergelden. Dat ik in alles wat ik doe lijk op de Heer Jezus. Geef mij kracht om dat werk te voltooien waartoe u mij hebt opgedragen. Geef dat ik sterk ben tegen deze fluisterstemmetjes in mijn hoofd. De fluisterstemmen van de mensen om mij heen. En weet u, zo hebben we Nehemia leren kennen. Zo staat hij in het leven. Als iemand die voor zijn leven is, om zo te zeggen, een open boek voor God. Alles wat er gebeurt, dat bespreekt hij met zijn God in de hemel. En gemeente, hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij u? Hoe is dat bij ons? Doen we dat ook, dat we de Heere betrekken bij wat ons bezighoudt. Waar blij mee zijn wat ons zorgen baart. We moeten van ons hart geen moordkuil maken, zeggen we wel eens. Maar dat je wat er in je hart leeft ook open. Dat je de brieven van je leven voor het aangezicht van God legt, thuis. In de huiskamer, in je studeerkamer, op je bureau. Want Heere God wil bij dat leven van ons betrokken zijn. God wil graag betrokken zijn. Denk je wel eens aan Hem als je in de auto zit of op de fiets, in de trein? Probeer je in te denken dat Hij je ziet en hoort. Spreek Hem maar gewoon aan. Gisteren hoorden we op het gemeenteweekend dat de tijd dat je in de auto zit ook een prachtige stille tijd kan zijn. Waar je de dingen die je meemaakt, die je bezighouden in je gezin, je persoonlijk leven met de Heere bespreekt. Of als je tijdens een vergadering zit, mag de Heere zomaar raadplegen. Heere God, wat moet ik zeggen? Het is ingewikkeld. In je gezin, als er spanningen zijn. Heere God, hoe kan ik dit met mijn kinderen, met mijn vrouw bespreken, met mijn man? Als je voor een tentamen staat of een sollicitatie. Heere God, geef me rust. We mogen verbonden zijn met onze hemelse Vader. Nehemia's leven is een open boek. En God wil dat ons leven ook zo'n open boek is. Geen geheimen. Voor onze hemelse Vader. Het korte gebed van Nehemia is daar illustratief voor. Leg de dingen maar voor zijn aangezicht. En zo gaat hij om met die pijl van de geruchten en de rollen. Maar dan komt de derde pijl, de lastige, de pijl van de valse profetie. Hij krijgt een boodschap van Semaja. Hij zit thuis. Een boodschap van God voor hem. Een geloofsgenoot. Hij heeft zich afgezonderd, opgesloten. Iemand die de Heere is toegewijd, lijkt het. En heeft een boodschap van God voor hem. Ja, daar moet je toch wel naar luisteren. En Nehemia gaat naar het huis van de profeet. En die wordt gewaarschuwd. Ze willen je om het leven brengen. Laten we naar de tempel gaan. Laten we daar onze toevlucht zoeken. Want de Heer heeft me laten weten dat ze jou vannacht zullen doden, zegt de profeet. En wat doe je dan? Als iemand een woord van God zo spreekt tot je. En weet u, zo geniepig kan de duivel werken. Want de man blijkt ingehuurd te zijn door Tobia en Sanballat. Hij spreekt woorden namens God tussen haakjes om Nehemia naar een plaats te lokken waar ze hem gevangen kunnen nemen, waar ze hem kunnen doden. Ze zijn ingehuurd, lezen we, om hem bevreesd te maken. Maar ja, hoe onderken je dat, wat van God is en wat niet? Weet u wat ik zo jammer vind, gemeente, dat iets wat bedoeld is om tot zegen te zijn, door Satan wordt misbruikt. De gave van de profetie wordt in een kwaad daglicht gesteld. De duivel gebruikt iets wat God aan zijn volk heeft gegeven, tot zegen, tot opbouw, en die aapt het na. En dat is in het Oude Testament voortdurend de worsteling geweest tussen waarde en valse profetie. Even iets over die profetie. Er is wel een verschil tussen het Oude en Nieuwe Testament. In het Oude Testament zijn profeten mensen die door de Heere God geroepen zijn om zijn woorden te vertolken. Zijn woorden zo zuiver mogelijk door te geven. Aan het volk, aan de mensen. Een profeet spreekt namens God. Zoals we met Hosea zien, zo spreekt de Heere. En daar is geen twijfel over mogelijk. Er is maar één ding, als de profeet spreekt, dat vraagt gehoorzaamheid. En dat vind ik zo'n mooi woord, omdat daar het woordje horen in zit. Je hebt iets gehoord van de Heere, en dan vraagt dat gehoorzaamheid. En dat luistert in het Oude Testament heel erg nauw. Want naast de ware profeten zijn er ook valse profeten. En omdat het Oude Testament nog niet is geschreven, is de Heere God ook heel scherp tegen de valse profeten. Want zij misleiden het volk. Ze zeggen vrede, vrede, geen gevaar. Terwijl er van alles mis is, zegt Jeremia. En als de woorden van God het enige zijn wat het volk in handen heeft, en er komen valse profetie, hoe weet je nou wat waar is? En dat is misleidend. En daarom zijn er ook allerlei criteria wel over valse profetie. Een woord dat van God komt, dat moet uitkomen. Dat moet de zonde niet bevestigen. En zo zijn er allerlei dingen die door de profeten worden aangereikt in het Oude Testament. Maar in het Nieuwe Testament is dat wel anders. Daar komen we dat op die manier niet meer tegen. Is ook niet meer nodig. Het Oude Testament is geschreven. woorden van God op schrift gesteld. En als het in het Nieuwe Testament over profetie gaat, wil ik toch ook even iets over zeggen, dan is dat in de kring van de christelijke gemeente. De apostel Paulus spreekt daarover. Geeft hij onderwijs over de gaven van de geest, allerlei gaven, en is de gave van de profetie er één van. En dan mag je als gelovige, zegt de apostel, naar streven. In Korinthe 14 vers 1 zegt hij, jaag de liefde naar, streef naar de geestelijke gaven en vooral dat u mag profeteren. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Dat dat een opdracht is van de Heere God waar je naar mag uitstrekken. Naar profetie. En wat is profetie in het Nieuwe Testament? Nou, dat je een boodschap van de Heere God krijgt. Voor jezelf, voor een medegelovige of misschien wel voor de gemeente. Een woord dat de medegelovige of de gemeente op dat moment nodig heeft. Je zou kunnen zeggen, het woord van God dat is geschreven, maar die profetie actualiseert dat woord naar die concrete situatie van het heden. Waarin de gemeente, waarin iemand zich bevindt. En Paulus zegt er iets belangrijks bij. Wie profeteert, spreekt tot mensen en dan zegt hij drie dingen. Dan zou je even moeten ontsteken tot opbouw, vermaning, dus correctie en troost. Wanneer je woord van God ontvangt, wanneer God iets op je hart legt voor een ander, dan is dat bedoeld tot opbouw. Niet om iemand af te breken, maar juist om iemand te helpen naar God toe te gaan. En dat kan te maken hebben met dingen die in de toekomst liggen. Ik kan Heere God iets onthullen, maar heel vaak is het bedoeld voor het heden, voor het hier en nu. Je zou kunnen zeggen, een profetie stelt het leven in het licht van God. We zijn altijd in onze traditie gewend om te zeggen, ja, dat is vooral de verkondiging. Elke preek mag iets hebben van profetie, dat de situaties in het leven worden geduid, dat de woorden van God worden doorgegeven. En dat is helemaal waar, als het goed is. Maar vanuit het Nieuwe Testament mag je zeggen dat God ook aan u, als gemeentelid, aan iemand die bij de Heere leeft, ook woorden kan geven. Voor de gemeente, voor iemand in het bijzonder. We zijn er niet zo gewend om daarmee te werken. Ik herinner mij een andere situatie dat er soms wel gebeurde, dat de Heere God bepaalde woorden op iemands hart legt en dat ze daar dan mee naar de kerkraad gingen. Naar de leiders die God heeft aangesteld in de gemeente. Het kan zomaar gebeuren dat God een bepaald woord geeft. Ik ga er nu niet te veel over zeggen, maar uit de tijd dat wij in Chili waren, heb ik zelf ook van die woorden gekregen. Iemand die me dat aanreikt, een profetie, in het jaar 2006. Allerlei dingen die de Heere God via een broeder tegen mij zei, die nog bezig zijn uit te komen. Kan gebeuren dus, misschien heeft u dat ook wel eens gehad? De Heere iets op je hart legde, een tekst, een bijbelgedeelte misschien. Wat je aan iemand moest doorgeven. Maar het kan zijn dat de Heere je op een andere manier tot je spreekt. Dat je bepaalde woorden in gedachten krijgt. Dat je bepaalde beelden ziet of zomaar. Dat hij je iets in herinnering brengt om een ander door te geven. Kun je niet uit een theologisch boek leren, maar dat zegt Paulus, dat is een gave die de Geest geeft om de gemeente in alle waarheid te leiden. Die profetie maakt dat woord van God, ja, vertaalt het, maakt het concreet naar het leven, naar de keuzes die gemaakt moeten worden. Een belangrijk criterium is dat het altijd met liefde wordt gegeven, dat de woorden profetie niet tegen het woord van God in kunnen gaan. En dat is ook wel te begrijpen, de Heilige Geest is de auteur van de schrift. Het profetisch woord kan nooit tegen de schrift ingaan als het van God komt. Maar het kan soms ook waarschuwen. Nooit tot doel om iemand bang te maken, dat gebeurt hier bij Nehemia. Ze hebben profeten ingehuurd om tussen haakjes woorden van God door te geven, om Nehemia bang te maken, om haar gehoor te geven. Aan de dwaalstem daar. Maar zo is het niet bedoeld door de Heere God. De profetie is bedoeld tot opbouw. En de Heilige Geest wil de Heer Jezus verheerlijken. Hij wil je terugbrengen naar Hem, altijd weer. Wordt ook wel in het Oude Testament gezegd, hè? De kanon van het Joodse volk begint met de Torah. Daaromheen liggen de tweede cirkel van de profeten. En de derde kring, dat zijn de geschriften, de psalmen en andere geschriften. En in de Joodse traditie is de gedachte altijd dat, ja, voor de Joden is het zo dat in de Torah, de eerste vijf boeken van Mozes, het hart van God wordt vertolkt. En daaromheen liggen de tweede cirkel van de profeten. En wat doen de profeten? Ze roepen het volk op tot terugkeer naar de wet, naar de woorden van God. Nou, dat kan dus zomaar gebeuren, dat iemand uit ons midden een woord van God krijgt om ons te corrigeren. Als het met de gemeente niet goed gaat, als ze op de verkeerde weg staan, kan iemand zomaar opstaan en God spreken: het gaat niet goed, bekeer u. Waar gaat het mis met profetie? Dat kan natuurlijk ook, hè. Als mensen de profetie boven de schrift gaan stellen. Als je gaat leven bij de woorden van God en het woord van God met hoofdletters terzijde legt. Ja, daar kent de kerkgeschiedenis natuurlijk ook vele voorbeelden van. Het is niet goed als je blindelings door profetieën laat leiden. Nee, als gelovigen, laat ons leiden door het profetische woord van God. Er staat geschreven. Dat deed de Heer Jezus ook. In de aanvechtingen van de Satan was het het woord waarin hij zijn houvast vond. Wie het woord leest en tot zich neemt, leert het hart van God kennen. Dat is het meest belangrijk. Ik las een voorbeeld van Corrie en Betsy ten Boom. Misschien heeft u het wel eens vaker gehoord. Corrie en Betsy zaten in Ravensbrück gevangen, de Tweede Wereldoorlog. 3 dagen voordat zij zouden sterven, voordat zij zou sterven in het kamp, kreeg Betsy een visioen. De Heere had haar laten zien dat ze het evangelie zouden gaan verkondigen in Duitsland, op de plek waar het concentratiekamp stond. Daar zouden ze de liefde van de Heer Jezus brengen en van daaruit over de hele wereld. Corrie aarzelde en kon wat Betsy als visioen had gezien nauwelijks geloven. Zegt Betsy: maar dat gaat ons heel veel geld kosten, dat kan toch niet? En toen antwoordde Betsy haar dat de Heere daarvoor zou zorgen. Ze zei dit: van hem is het vee op 1000 bergen. Als wij geld nodig hebben, dan kan onze hemelse vader toch best wel een paar koeien verkopen. En 3 dagen later is Betsy in dat kamp overleden. Maar dat visioen is wel waar geworden. Corrie is overal ter wereld bekend geraakt met het evangelie van de Heer Jezus. Ze heeft het zelfs ook de hand mogen drukken bij een van de bewakers in het kamp. De liefde van Christus. Een visioen, een profetie ontvingen ze daar in het kamp. Hoe weet je dat het van God is? Als het tot eer van God is. Als het je dichter brengt bij hem. Als het opbouwend is. Als het niet ingaat tegen het woord. Wat zou het mooi zijn als de christelijke gemeente een oefenplaats is om die gaven van de geest ook te oefenen. Het vallen en opstaan te leren luisteren naar de stem van de Heere. Even terug naar Nehemia. Daar gaat het dus mis. Mensen zijn ingehuurd om woorden tussen haakjes van God te spreken en verwarring te zaaien. Broodprofeten, je betaalt ze voor wat ze zeggen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Nehemia, kom, we gaan schuilen bij de tempel. Maar Nehemia was geen priester. En dat had het woord van God verboden. Dat je de tempel zomaar zou binnen mogen gaan. Die profetie ging dus in tegen de woorden van God. En hij roept Nehemia om te vluchten. Ook dat paste niet bij wat God tot hem had gesproken. Hij had een taak gekregen. Hij moest op zijn post blijven. Dat grote werk voltooien. Dus die woorden die matchen niet bij wat God al tegen hem had geopenbaard. Die herbouw van de stad moest Nehemia voltooien. Hij moest niet vluchten, maar rusten in de trouw van God. Het is wel jammer dat het mooie werk van God, de woorden die hij geeft, zoiets als profetie, zo kostbaar, door de Satan wordt misbruikt. Dat is vandaag de dag nog steeds zo. Dat is jammer, want dan gooi je het kind met het badwater weg. Maar Nehemia Dan eindig ik mee, Nehemia krijgt onderscheidingsvermogen. God helpt Nehemia om het te doorzien wat er fout is en waarom deze woorden niet van God kunnen zijn. Gemeente, dat hebben we nodig. Natuurlijk ook wel, elke keer weer als ze vanuit het woord preken. Maar ook op de Bijbelkring, in de kring van de gemeente, als ze met elkaar delen, als ze misschien wel iets delen van wat God in ons leven heeft gedaan, dan moeten we alert zijn. Dan moeten we toetsen of het past bij wat we van de Heere weten. En vandaag de dag is dat nodig. Er zijn zoveel mensen staan op die zeggen de waarheid en het licht te hebben gezien. Theologen die zeggen dat God niet bestaat. Dominees die zowel tot Jezus als tot Allah bidden. New Age en Oosterse religies worden binnengebracht in het christelijk geloof, ook in onze PKN, door allerlei cursussen die er zijn. Veel verwarring. We hebben het profetische woord van God gekregen, maar we hebben ook de hulp van de Geest nodig om te onderscheiden wat belangrijk is. En weet u, elke theologie, elke preek, elke profetie die de Jezus niet centraal stelt, is niet Bijbels. Elke mening of opvatting die ingaat tegen de geboden van God, komt niet van God. Laten we daarom dicht bij de woord van God blijven. Dat is onze beste bescherming. Maar tegelijkertijd hoop ik ook dat God onder ons broeders en zusters laat opstaan. Met levend geloof tot wie God spreekt en die ons helpen. Die ons als kerkraad helpen. Om de weg te zoeken die God wil dat we gaan. In de ingewikkelde en verwarrende tijd, waar zoveel dingen op ons afkomen. Wat is nou wat de Heere God belangrijk vindt voor de Sint-Jan in Gouda? Hoe komen we dat met elkaar op het spoor? We hebben nodig dat de Heilige Geest ons daarin leidt. Vanuit het woord. En ik geloof ook door middel van de profetie. Zo leidt de Heere God ons door woord en geest. En zo alleen kunnen we in deze moeilijke tijd koers houden. Nehemia, alle aanvallen ten spijt. God geeft hem onderscheidingsvermogen. Het gebed helpt hem om trouw te zijn. En na 52 dagen is de klus geklaard. De stad en de tempel zijn herbouwd. Bijzonder om te denken. Zoveel eeuwen later zou de Heer Jezus die stad binnentreden. Zou hij daar zijn leven geven. Bijzonder. Dat het werk wat Nehemia mocht doen voorbereiding was op wat zou komen. Laten we net als Nehemia steeds weer het oog op de Heere houden. En als gelovigen uit van het Nieuwe Testament zeggen wij, laten wij het oog steeds richten op de Heer Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Als kerk in deze tijd. Hij die ons voorgaat, die het hoofd is. En dan mogen we met Nehemia, alle vragen die op ons afkomen, mogen we met Nehemia ook zeggen. En God, de God van de hemel, zal het ons doen gelukken. Met zijn hulp zullen we bouwen aan de gemeente van God, hier in Gouda. Amen.